Werk is geen Tomorrowland. Maar als we het goed inrichten, kunnen we er wel veel uit halen. Tevredenheid over ons loon bijvoorbeeld. Plezier met onze collega's. We kunnen ons geëngageerd voelen wanneer we ons persoonlijk gaan ontwikkelen. En zelfs zinvolheid ervaren wanneer we bijdragen tot een groter geheel. Nu, hoe dat je die dingen eruit haalt, is voor iedereen een beetje anders. En daarom vraag ik in elke aflevering aan mensen met toch wel bijzondere beroepen hoe zij alles uit werk halen wat eruit te halen valt. Mijn naam is Katelijn Nijsmans en welkom bij de podcast Werk is geen Tomorrowland. Vandaag babbelen we met Ellen Verest. Ellen is 37 jaar, woont in Antwerpen en is al jaren samen met haar jeugdliefde. Je kan Ellen makkelijk een creatieve duizendpoot noemen die zich moeilijk laat vatten in één kader. Ze leest graag, maar ze schrijft evenzeer. Ze luistert naar muziek, maar ze speelt zelf ook piano en saxofoon. Ze kan heel uitbundig zijn, maar houdt ook van rust. Ze is heel spontaan, maar tegelijk ook strak gestructureerd. Kortom, ze verkent alle kanten van zichzelf en van het leven. En dat komt misschien handig van pas in haar baan als actrice. Ellen studeerde af als actrice aan het Conservatorium van Brussel en heeft sindsdien zowel in nationale als internationale theatergezelschappen gespeeld. Maar de meesten onder ons gaan Ellen toch het best kennen als Nora uit de fictiereeks Dertigers. Tijd om eens achter de schermen te kijken bij een echte actrice en om te ontdekken of Ellen daar ook werkgeluk heeft kunnen vinden.
Ik vind wel dat je micro wat groot is, eerlijk gezegd.
Het is een hele grote, ja.
En wel, en het probleem is, je krijgt dat dus niet verder naar beneden.
Ah ja.
Maar bon.
Maar het is prima, hè.
Ik zie nu, maar je dat slim, je zet dat zo'n beetje...
Ja, ik zit dat een beetje schuiner.
Ja, dan zien we elkaar.
Maar dat is ook omdat ik weet dat ik de neiging heb om daar anders tegen te slaan. Daarom dat ik nu ook al mijn hand hier leg, want garantie dat geen andere wit op de grond ligt.
Oké, dat is ook heel goed om te weten.
Ik heb gezegd dat ik niet handig ben.
Ja, maar dat is meteen een goede intro, want dan hebben we u meteen voorgesteld als Ellen de chaot.
Nee, chaot niet, onhandig.
Onhandig,
de gestructureerde onhandige.
Ja, dat is eigenlijk wel waar. De gestructureerde onhandige. Maar verder ook, en daar gaat het over, actrice. Bekend als Nora, denk ik, hè, uit de eenreeks bij Dertigers. Mm-hmm. En ik zou eens eigenlijk gewoon aan u willen vragen en eens willen checken, hoe is dat eigenlijk om acteur te zijn en word je daar gelukkig van? Hoe is het op het werk?
Goed.
Goed. En waarom goed? Vertel eens.
Momenteel zijn er een aantal dingen hangende. Altijd een heel spannende periode van wat gaat er doorgaan, wat gaat er niet doorgaan.
En hangende in de zin van projecten die zouden kunnen vallen.
Ja, waar ik voor gevraagd ben of uitgenodigd ben om op casting te komen.
En mogen we weten wat voor projecten dat zijn?
Nee, zolang dat niet afgeklopt is, dat is altijd echt geheimhouding. En dat is wel spannend. Dat is altijd zo een hele periode van afwachten. En gaat het iets worden, gaat het niks worden? Dus dat is heel fijn langs de ene kant. Langs de andere kant ook wel onzeker natuurlijk. Hè? Want als je het niet hebt, komt die agenda terug leeg voor de periode dat je nu hypothetisch wel openhoudt.
Zijn jullie dan nu niet meer bezig met Dertigers?
Nee.
Dat is volledig gedaan.
Dat was ook het laatste seizoen.
Dat was het laatste seizoen.
Ja. En in het vierde seizoen heb ik sowieso gast teruggenomen.
Ja.
Dus daar ben ik heel beperkt te zien.
Okay.
Op eigen vraag ook.
Waarom?
Verschillende redenen, hoor. De grootste reden was corona, om eerlijk te zijn. Tijdens seizoen 3 was corona er al. En ben ik ook wel vanuit een onzekerheid, zullen we zeggen, of een zoek naar stabiliteit, financieel dan ook, in crisistijden, beginnen inzetten op andere dingen. En heel veel dingen beginnen aannemen ook die soms echt los van de artistieke sector stonden.
Oké, omdat je echt merkte van... Ja, ik denk dat dat voor iedereen wel bekend is. Corona, de artistieke, culturele sector...
Stortte compleet in, hè. Ja, dat was echt kleurencode gewijs. Mijn agenda was compleet rood met annulaties.
Okay.
En dan begin je wel te denken van, okay, ja, goed, ik heb geen zittend gat. ik blijf ook niet aan bij de pakken zitten. Dus dan heb ik zoiets van, okay, we moeten vooruit. En ik ga tijdelijk inzetten op andere dingen die dan heel goed onthaald werden. Dus ik werd daar meer en meer en meer gevraagd. Ja. En toen begon ik te voelen van, ik kan die dingen niet allemaal combineren met elkaar. Of toch niet 100% zoals ik zou willen.
Ja.
En dan heb ik op dat moment beslist van, okay, ik ga gas moeten terugpakken op één van die dingen. En omdat ik ook voelde dat de verhalen van Nora ergens wat verteld was. En het werd ook wel bevestigd door de schrijvers en door de regisseur. Van ja, er gaan geen grootse dingen meer gebeuren in een volgend seizoen als dat zou komen.
Ja.
En dan heb ik gezegd, okay, dan is datgene waar ik even gas op terugneem.
Ja.
Dus dat is een combinatie van factoren geweest, sowieso. En dat heeft gemaakt dat ik in seizoen 4 er wel ben, maar eigenlijk niet, want ik ben verhuisd en er is af en toe sporadisch contact.
Ah ja, maar ze zien u echt veel minder dan... Ja.
Ik denk dat ik in een stuk of 4 afleveringen mijn opwachting even maak.
En voelt dat dan als het einde van een baan? Hè? Want het is natuurlijk... Is dat dan een opdracht die eindigt of is dat dan een job die eindigt?
Ja.
Want je bent toch lang Nora geweest?
Ja, voor mij is dat echt wel een afgebakend project. Ik wist toen ook niet, toen ik besliste van ik ga volgend seizoen niet meedoen, ik wist niet dat het vierde het laatste ging zijn. Toen. Dat is pas later gecommuniceerd, dus dat kon ik toen niet weten. Dat zou mijn beslissing misschien wel beïnvloed kunnen hebben, moest ik dat op voorhand hebben geweten. Maar ja, het is nu zo gegaan. Maar voor mij is dat inderdaad wel, als ik weet, ik heb een rol en daar is een begin- en een einddatum, ja, dan is dat voor mij ook wel, okay, begin en einde van die opdracht of van die job.
Is het dan ook zo dat sommige personages toffer zijn dan andere om te spelen?
Ik denk elk personage sowieso, hoe klein of hoe groot je aandeel is een uitdaging.
Ah, ja.
Zelfs als zij een balievrouw met twee zinnen, dan nog is dat een uitdaging om daar uw ding mee te doen. En daar niet op neer te kijken en daar het beste van te maken. En misschien zelfs... Ja,
daarin te shinen.
Ja, zelfs al heb je maar die twee zinnen of een heel klein aandeel daarin. Voor mij zijn er geen grote of kleine rollen.
Okay.
Natuurlijk is het wel heel fijn als actrice om een boog te mogen spelen.
Wat te spelen?
Een boog.
Een boog.
Een verhaallijn, een boog van emoties. Hè,
dat je alles kunt laten zien. Ja. Een palet van emoties dat je kunt laten zien.
Bijvoorbeeld voor een balievrouw als acteur ga ik geen achtergrond maken. Ja, of misschien heel minimaal. Hè. Hoe is ze opgegroeid? Hoe ziet zij de wereld?
Nee, dat doet ze dan niet.
Minimaal. Hè. Ik zal dan eerder denken, wat voor een dag heeft ze vandaag?
Ja, ja dus... want zo raar dat je zo twee zinnen hebt en dat ik dan direct zie, ah ja, maar die heeft een zware jeugd gehad.
Allee, dan wordt het zo'n beetje Phoebe in Friends, hè, die daar een keer gaat figureren en daar een heel achtergrondstory van maakt.
Ik moest er ook aan denken.
Nee, dat is het niet. Hè. Dat doe ik dan niet. Bijvoorbeeld voor Nora heb ik dat wel gedaan. Of voor rollen die een groter aandeel hebben, waar dat je echt een hele schone boog kunt maken in je verhaallijn. Daar ga ik dat wel doen.
Maar hoe doe je dat? Ga je dan wandelen en denken van... Okay, ik heb deze jeugd gehad, of ik ben daar... Hoe werkt dat zoiets?
Ja, soms weet je het. Hè. Soms wordt het uitgeschreven voor u.
Ah, ja.
En staat dat ook echt in een personagebeschrijving.
Dat staat daar echt van, je bent geboren daar, je bent zo opgevoed. Ja. Ah ja.
Ja, niet hoe opgevoed, maar er staat bijvoorbeeld wel broers of zussen. Bijvoorbeeld bij Nora was dat... papa is van Albanese afkomst, mama is Vlaams, ze heeft nog een broer. Ze is zoveel jaar oud. En dat soort dingen. Dus dat wordt daar wel in meegegeven.
Ja.
Maar voor mij gaat het dan meer gevoelsmatig over... hoe sta ik in het leven?
Ja, ja, exact.
En wat zijn zo mijn zwaktes? Wat zijn mijn sterktes?
En hoe beslist je dat dan? Hoe dat je personage in het leven staat?
In eerste instantie beslist je dat zelf. En natuurlijk, vanaf dat je op set komt, begin je te werken met een regisseur die ook heel vaak zijn of haar visie geeft.
Hoe is dat dan als je nu echt een kutdag hebt? En je hebt embras met je vriend en alles zit tegen. En dan ineens moet je Nora gaan spelen. Hoe werkt dat dan?
Ja, er is een gezegde in onze sector, hè, zo show must go on. En ik ben daar niet altijd mee akkoord. Hè. Dan ga ik het niet alleen over mentaal welzijn, maar ook over fysiek. Uh, ik, ik heb al x aantal keren echt doodziek een theatervoorstelling gespeeld met emmerkes in de coulissen.
Allee!
Omdat ja, die voorstelling is verkocht. Je moet het gewoon spelen. En ja, als je ziek bent, zijn ze ziek. En dat is dan gewoon ja, echt tussen scènes door aflopen, micro af. En, ja,
dat meen je niet. En heb je dan geen schrik dat je moet kotsen op het podium?
Meestal doe je dat niet, omdat je zo onder de adrenaline zit, dat dat niet gebeurt.
Meestal. Er zijn uitzonderingen.
Nee, dus dan gaat het over fysieke dingen die gebeuren. En dat is gewoon ja, even doorgaan. En mentaal, ik denk dat ik dat wel kan loslaten. En ik denk dat we daar ook een hele dankbare sector voor zijn. Je mag een rol spelen, dus je zij jezelf ook niet op enige... Allee, je zij dat niet helemaal, dus je kunt eigenlijk al die... dingen dat nog in je hoofd spelen, wel even loslaten en zeggen, oké, okay, amai, wat een verademing. Ik mag even iemand anders zijn.
Maar is dat dan... Want ik zou soms ook wel... ik pas op, mijn acteerskills zijn beneden alle pijl. Maar ik zou soms ook wel uit mijn hoofd weg willen of iemand anders willen zijn. Is dat soms dat je dan... je gaat werken en je komt terug en je denkt van... Oh, maar dat hier echt deugt om eens even iemand...
Dat wel zijn, ja, tuurlijk.
Dat blijf je daar soms niet in hangen dan?
Nee en ja. Ik vind het heel fijn om andere dingen te mogen doen die misschien minder dicht bij mijn natuur zitten. Bijvoorbeeld je zo eens lekker kwaad maken en echt zo de fury uithangen. Dat ben ik in mijn dagelijks leven veel minder. Ik heb redelijk wat geduld met mensen. Vooral situaties misschien minder, maar met mensen heb ik heel veel geduld. En dan zo echt iemand met heel weinig empathie zo is echt je donkere kantjes laten zien. Dat vind ik heel fijn, omdat je dat in je dagelijks leven dan misschien minder doet. En dan kan het er eens
afreageren.
Ja, dat kan er zo eens allemaal uitkomen. Of ook het omgedraaid, zo is heel introvert moeten spelen en eens voelen van, wat doet dat met mij? Oké.
Ik denk dat veel mensen hun werk wel mee naar huis pakken. De scheiding tussen werk en privé, dat is niet altijd gemakkelijk. Zeker nu niet, omdat we vaak thuis werken. En dan was ik aan het denken van, ik werk, als ik thuis werk, boven, in mijn huis. En dan, als ik beneden kwam, ik heb iets nodig om zo die shift te maken, want anders blijf ik daar zo wat in hangen. Maar dan vroeg ik me af, als je acteert en je zit de hele dag iemand anders geweest. Hoe is die scheiding dan? Want ik blijf dezelfde persoon. Ik werk, je stelt je professioneel op, maar ik ben niet iemand volledig anders.
Je hebt bepaalde vormen van acteren. Hè? Allee, je hebt heel veel verschillende vormen. En er bestaat zoiets als method acting bijvoorbeeld. En dan simpelweg uitgelegd, dan word je bijna de rol. Hè. Je denkt en je voelt als je personage. Je pakt dat ook letterlijk mee naar huis, maar je doet dat heel doelbewust om echt in die persona te blijven.
Ja.
Ik moet eerlijk zijn, dat is iets dat ik nog nooit heb gedaan.
Je switcht altijd. Je stapt in een auto.
Ik kan een mopje maken voor een huilscène. Ja.
Allee?
Ja, nee, maar dat is echt omdat... Ja... Je hebt heel veel verschillende acteurs. Hè? Sommige mensen hebben... En ik heb dat zeker ook met momenten nodig. Hè? Als ik een minder gefocuste dag heb, bijvoorbeeld. Dat ik ook wel eens even 5 minuutjes... En dat de regisseur dan zegt van... Als je klaar bent, dan knikte en dan beginnen we te draaien. Hè? Bijvoorbeeld voor een emotionele scène dat je er even in moet komen. Heb ik zeker ook. Hè?
Ja.
Maar ik moet eerlijk zijn, ik kan wel echt... ik kan echt nog een mopje maken voordat ze...
En dan begin je te huilen.
Ja.
Gebruik jij dat soms bij je vriend?
Nee. Ik denk dat hij dat heel snel zou doorzien. Want mijn vriend werkt ook in de tv-wereld. Hè. Dus ik denk dat hij dat heel snel door zou hebben.
Je zit dan nooit instrumenteel in om zoiets te bereiken?
Maar ik ga niet zeggen dat ik dat nog nooit heb gedaan. Maar ik denk bij mijn vriend dat ik dat nog niet heb gedaan.
Nee.
Maar in andere dingen, ja...
Pak je dan stukken van iemand die je kent?
Dus wat ik dan doe, is... Ik maak een soort puzzeltje van mensen die ik al ontmoet heb in mijn leven, die ook zo dachten of waar ik spontaan aan denk. Ik observeer ook heel veel mensen, waardoor dat ik non-verbaal ook er wel wat dingen kan insteken. Plus, ik ga natuurlijk in mijn eigen rugzak graven van... Oké, iemand die... zo'n reactie geeft, oké, wanneer zou ik dat ook gedaan kunnen hebben?
Ja.
En ik ga beginnen graven van, ah ja, oké, zo, ah ja, daar heb ik dat ook wel eens gevoeld of zo gedacht. En dan steekt het er altijd een stukje van jezelf in. Want dat blijft uw interpretatie van hoe dat je het gaat brengen. Maar je maakt een soort schilderij van indrukken, interpretaties, beelden dat je krijgt, mensen dat je al eens ontmoet hebt.
En dan kun je echt zo zeggen, zo stel ik me dat aan voor, hè, van... Ik ga nu een stukje Ellen doen.
Ja, en ik durf dat soms zelf zeggen. Ik weet nog, in het derde seizoen mocht ik zo... van dertigers dan, mocht ik switchen naar een iets meer extravert. Ze mocht iets assertiever worden. Ze mocht wat meer vrolijk, zullen we dan heel flat zeggen. Wat dichter tegen mij lag dan wat ik twee seizoenen had moeten spelen. Want daar was hij heel verlegen, introvert, twijfelend over alles. Ja, jij kent mij. Ja, dat lag heel ver van mij.
Ja.
En dan zei ik ook vaak van, ah, mag je er iets meer Ellen in steken?
Ah ja.
Ja. In deze scène mag je inderdaad... Oké. En dan, ja... Het is, ik kan niet anders zeggen, dat is een soort schilderij of puzzel dat je begint te maken. En soms is dat erop... En soms is dat ernaast en dan stuur je dat bij.
Zeg, en is dat iets... Is dat een roeping om actrice te zijn? Ik stel me dan voor dat je 5 jaar bent en dan toneel speelt of op het schoolfeest dat je de eerste bent om op een podium te kruipen en dat je denkt, ja, kijk, dat is wat ik kan doen met mijn leven. Of is het een job?
Voor mij is het een job, vooral. Maar wist ik het al van vroeg? Ja. ik denk dat ik altijd wel heb gezegd, ik wil later iets gaan doen met theater. Of dat dan als hobby zou zijn of als job, daar had ik geen benul van. Maar ik was altijd wel... Ik was overal aan het zingen en aan het dansen. En wij gingen ook heel vaak naar theater en naar cultuur en concerten. Dan ging ik altijd in de pauze, ik weet dat nog, dan ging ik altijd op die trap... dansjes en zo beginnen doen en staan zingen in de hoop dat ze mij gingen ontdekken.
Zalig, echt waar?
Echt heel erg grappig.
En wat was aan het beeld als jij ontdekt zou worden?
Oh, dat weet ik niet. Dat herinner ik mij niet. Maar vooral zo... Ik kom uit een familie waar cultuur wel gestimuleerd wordt om te gaan kijken of te gaan beluisteren. Als job... denk dat ze dat toch niet echt zagen zitten. En dat werd ook al vrij... vroeg gezegd tegen mij van, ja, maar allee, daar is toch niet veel toekomst in. Nog altijd, hè, maar dat is wel nog altijd op familiefeesten.
Serieus?
Dat er wel eens een uitspraak durft komen van, allee, chance dat je echt dat job nog hebt. En ik denk dat we dan ergens gaandeweg een deal hebben gesloten van, oké, als jij laat een wiskunde doen, wat doen de hoogste, zullen we zeggen, richting bij ons op school was. Als je dat doet zonder examens en zonder te blijven zitten en je komt dat goed door, dan moet je daarna gaan studeren wat je wilt. Ik denk bij hen ook wel in de hoop
dat je iets anders zou doen.
Dat ik tegen dat misschien.
Dus ondanks, je komt niet uit niet per se uit een artistieke familie.
Nee,
het werd zelfs
zeker
wat
niet
ontmoedigd. Dus ondanks dat, zijn jij er wel voor blijven gaan.
Ja, en ik denk dat ze zich daar nu ook wel bij neergelegd hebben en dat oké is. Wij zijn ook altijd gaan dansen in een muziekacademie en zo geweest.
Ja,
dus het is niet dat zij echt...
Nee,
absoluut niet. Maar ik denk dat ze mij wou behoeden voor de onzekerheid van dat vak. En dat is zo. Allee, ik bedoel, daar moeten we niet onnozel over doen.
Wel.
Het is een zeer onzeker beroep. Het is een... Je moet stevig in je schoenen staan, ook mentaal. Want je krijgt wel wat klappen onderweg. Het is een supermooie wereld.
Ja.
Het is een prachtig vak.
Ja.
Alleen, er zijn...
Die onzekerheid.
De onzekerheid zijn ook audities. Hè. Je zei, ik was 2-3 rondes aan het doen met de hoop op... Oké, ik wil dit echt doen. Om dan tweede te eindigen, dat is heel hard. En dat is niet... Ja, dat raakt dus soms ook wel even als persoon of in je motivatie om ervoor te blijven gaan. Maar
het is zo interessant dat je dat zegt. Want je weet, bij Housework, wij bekijken werk in 4D, in 4 dimensies. En de eerste dimensie is inderdaad die van werktevredenheid. En werktevredenheid hangt heel sterk af van de baanzekerheid, van het loon dat je krijgt. Zo echt van de basisfactoren. En dat is factor 1. En in heel veel banen zit je best goed. Als je kijkt bijvoorbeeld in België, 90% is best tevreden over zijn werk. Want ja, we hebben, als je werk hebt en als je weet, ik zit hier goed en het is veilig, als ik het zo mag noemen, dat is al een hele belangrijke. Dat is misschien iets minder dan in uw sector.
Ja, dat denk ik wel. Ik herinner me nu ook de oorspronkelijke vraag. Hey, is het een roeping of een job?
Ah ja.
maar die is min of meer beantwoord. Ja, bij ons heerst er heel veel onzekerheid. Hè. En dan even los van corona, hè, want ik denk dat dat voor zich spreekt. Maar het is een sector waar dat je echt wel van project naar project gaat.
Ja.
Heel vaak werk ik met dagcontracten.
Ja.
En waar je heel erg op de kaart moet blijven staan, zo zal ik het zeggen. En moet netwerken. En dat is dan natuurlijk door corona nu wel echt een van de moeilijkere dingen. Ja, ja. Hoe onderhoud je je contacten als er nergens genetwerkt kan worden?
Ja.
Want dat gebeurt natuurlijk heel vaak op premières en events en dat soort zaken. Ook dat is voor mij eerder een job dan dat het glitter en glamour en plezier is. Nee, ik ben daar ook natuurlijk om het werk van mijn collega's te bewonderen.
Ja, maar ook om
te netwerken en om die contacten warm te houden. En in die zin hebben we een heel onzeker bestaan. Ze kunnen nu bijvoorbeeld zeggen, we gaan 10 draaidagen voorop stellen. Maar dan zou het kunnen zijn, planningsgewijs, dat ze toch op 6 gedraaid kunnen zijn.
Ja.
En ja, ik denk dat dat bij mij ook wel gemaakt heeft, om dan even terug te komen op mijn jeugd, hè. Ik heb na mijn studies, mijn artistieke studies, ook nog een niet-artistieke studie gedaan.
Ja.
Omdat ik denk ik ook wel dat stemmetje nog altijd in mij had van
vroeger.
Ik moet hier wel inderdaad zorgen dat ik
gecoverd ben.
Ja, ik denk dat dat nog altijd in mij zit. Ik zal altijd zorgen dat ik ergens gecoverd ben tegen die onzekerheid.
Ja, misschien ook niet. Als je kijkt in het kader van werkgeluk, ja, dan die... Je hebt 4 dimensies. Je hebt die werktevredenheid, de zekerheid en het loon. Misschien ook niet onverstandig om die dimensie ook aan te pakken als het niet binnen de baan gaat, daarbuiten. Nu, wij hebben er nog 3 anderen. Hè, dus
okay.
Het komt goed. Maar als ik u nu zou vragen, het is een beetje een onnozele vraag, maar als je een cijfer zou moeten geven over die tevredenheid, hè, puur die dimensie, en een cijfer van 0 tot 10, hè, met 0 het laagste en 10... Meer tevreden dan dat ga je nooit worden. Wat zou je dan zeggen?
Ik zou nu zeggen een 5, maar ik ga dat verduidelijken.
Ja, doe maar.
Als ik de combinatie zou nemen van mijn jobs... Want ik doe er 3 tegelijkertijd. Ja. Dus nog 2 los van het acteren. Dan zou ik score 8 geven. Van, maar als het enkel over het acteren gaat... Want ik zit hier natuurlijk vandaag als actrice... Dan zit ik een 5, omdat er is heel veel honger naar heel veel rollen spelen.
Ja.
En naar mijn gevoel nu te weinig aanbiedingen om dat waar te maken.
Ja, of en, te die weinig onzekerheid,
ja, en die onzekerheid inderdaad die dan heerst.
Gelukkig, er zijn er nog 3 andere. En de 2e gaat over plezier. En dat betekent eigenlijk dat je tijdens het werken zelf fun hebt. En ik ben zelf zo wat verslaafd aan zo wat bloopers kijken van Friends. En allee, hoe is dat dan? En dan lijkt dat altijd, als ik daar naar kijk, van amai, dat moet zo plezant zijn. Is dat echt plezanter dan een kantoorbaan bijvoorbeeld?
Ik zou het niet durven vergelijken met een kantoorbaan, want ik kan me heel goed voorstellen dat er heel veel mensen een kantoorbaan net heel fijn vinden. Dus ik denk dat dat ook heel veel afhangt van uw eigen persoonlijkheid.
Maar puur plezier op dat
maar
moment.
Voor mij,
dus de positieve affecten, de positieve gevoelens.
Ik vind dat heel fun. Je bent aan het werken met mensen die allemaal een passie hebben voor wat ze aan het maken zijn. Je maakt dat samen als team. Er is niemand belangrijker dan een andere. Goed, een acteur is wel degene die voor die camera staat.
Ja.
Maar iedereen achter die camera is minstens even belangrijk. Want anders kun je spelen wat je wilt als het niet opgenomen wordt. Jammer. Maar je bent daar samen als team aan het werken. En dat maakt natuurlijk ook... Je zit met heel veel persoonlijkheden samen. Dat is gewoon echt fun. Meestal zijn dat ook wel outgoing mensen. Grapje, heel veel humor, ook om dingen te relativeren soms. Of soms de spanning even los te laten. Dus ja, er wordt wel wat afgelachen. Anderzijds is er ook wel heel veel focus. Want natuurlijk, op het moment dat moet gebeuren, is dat wel echt pure focus en concentratie bij iedereen. En natuurlijk, ja, het kan een keer gebeuren dat er dat je de slappe lach krijgt en dat je... Of dat je onnozelweg begint te focussen op iets. Ik heb er ooit uitgeflapt, mijn papa is lesbisch. En dat was heel raar, want ik moest zeggen, mijn papa is moslim. En dat verder in die scène ging het over lesbisch zijn. En ik flap eruit, maar zelfs niet over nagedacht. Mijn papa is lesbisch, dus hilariteit alom. En ik had zelfs niet door dat ik het had gezegd.
Nee, dus... je wist niet waarom ze aan het lachen waren.
Maar nee, en iedere keer als ik die zin opnieuw moest zeggen, ja, dan begonnen ze al te lachen op voorhand. Dus ja, dat is heel... Ik vind dat geweldig, zeker op een setdraai, maar theater is minstens even plezant, maar dat is een totaal andere manier van werken.
Ja.
Maar dat zijn vooral allemaal heel warme, enthousiaste, spontane, passievolle mensen.
Ja.
En ja, zweert dat op een hoop natuurlijk. En dan krijg je wel wat fun.
Wat fun. Ja, want je hebt dan inderdaad het team gebeuren. Maar wat bijvoorbeeld ook aan plezier bijdraagt, is erkenning. En daar heb ik wel het gevoel... erkenning... Je staat in een boekje. Je komt op tv. Mensen zien je op straat en herkennen je van op tv. Telt dat voor u als erkenning voor... uw baan, want niemand die mij op straat zegt van... Oh, amai, Kathleen, oh, je geeft echt fantastische opleidingen. Of een dag allemaal belt mij ook niet om een interview te geven over mijn leven.
Nee, dat snap ik. Al zouden ze het wel moeten doen, vind ik. Maar,
bom.
Maar goed, dat is een andere verhaal. Nee, natuurlijk, de erkenning is uw applaus. Hè. In een theatervoorstelling, de erkenning dat je krijgt, het is het applaus en inderdaad, je krijgt heel veel berichtjes van mensen via sociale media.
Ja.
Of inderdaad, omdat je met je hoofd ergens in een boekje hebt gestaan. Is dat voor mij de belangrijkste erkenning? Nee. Zou ik wel durven zeggen.
Wat is de belangrijkste erkenning? Van wie komt die belangrijkste
van mezelf.
Erkenning?
Ja. Dat klinkt nu echt heel raar, hè? Maar van mezelf. Als ik... en ook natuurlijk van de mensen die mij omringen. Maar ik bedoel, ik vind het belangrijker om zelf trots te zijn op iets dat ik heb gedaan. Om oprecht blij te zijn met, we zijn voor het beste resultaat gegaan. En dit is echt naar beste vermogen met de middelen beschikbaar. Hier sta ik echt achter.
Ja.
Ik heb dat kindje met plezier gemaakt en er zoveel liefde en warmte in gestoken. Als ik dat voel en denk, dat vind ik de belangrijkste erkenning. En natuurlijk die erkenning van het publiek. Natuurlijk willen wij liefde brengen naar het publiek. Hè? Allee, laat dat duidelijk zijn, daarvoor doen we het. En die erkenning krijgen, dat streelt je ego. En dat is echt heel lief dat mensen dat ook laten weten. Dat apprecieer ik. Ik denk alleen, als je voor deze job... En ik zeg het heel specifiek zo. Als je voor deze job kiest om erkenning te krijgen als persoon... dan weet ik niet of dat zo gezond is.
Dat kan ik me voorstellen. Want dan heb je altijd die audities en dan ben je er soms niet bij. Of dan, als je echt op zoek bent naar erkenning om iets te vullen, dan denk je dat je misschien...
Dat is dan misschien mijn therapeutische kant die ook meespeelt. Maar ik denk als je het daarvoor doet... Maar daarvoor heb ik het nooit willen doen.
Nee.
Ik heb het altijd gezien als... Dat lijkt mij een geweldige job.
Ja.
En zo ben ik het misschien met mijn rugzak daar ook wel blijven benaderen van dit is een job. En dit is voor mij geen, inderdaad, een gat vullen of zo.
Van mezelf.
Van mezelf, waar ik erkenning voor moet krijgen en kijk naar mij. Zo heb ik het nooit benaderd. Ja,
zou je dan een ander cijfer geven op werkplezier ten opzichte van tevredenheid? Zou dat ook een 5 zijn of zou dat hoger liggen? Als je kijkt naar... De fun op de set, de erkenning die je krijgt, de meer positieve...
Ja, ik vind dat een moeilijke, omdat elke dag bij ons is anders. En er zijn jobs... Erkenning bijvoorbeeld als mens vind ik minstens even belangrijk op een werkplek.
Ja.
Dus stel je voor... ik ben nogal perfectionistisch.
Tja... Serieus?
Ja, nee, ik weet, je kent mij, dus dat gaat u niet verbazen. Maar ik ben ook echt opgegroeid met, als je iets doet, dan doet het goed.
Ja.
Mijn grootmoeder die zei vroeger altijd, het kan ik laten staan en het leren pakken. Hè, waarmee dat ze bedoelt, als je iets zegt, als je zegt, ik kan het niet,
ja.
Je kunt het nog niet, je moet het nog leren.
Hè, ja.
Dus daar ben ik echt wel mee opgegroeid. Van, je begint aan iets en je maakt dat af naar best vermogen.
Ja.
Dus ik ben ook iemand die extreem voorbereid is.
Yeah.
Ja, inderdaad. Ik vertel hier allemaal wel verrassende dingen. Nee, ik ben heel goed voorbereid. Ik heb mijn teksten rat van buiten. Ik heb meestal ook al nagedacht over allerlei situaties dat zouden kunnen gebeuren mij aan. Allee, ik ben ook overal altijd te vroeg. En dat is iets dat voor anderen misschien niet altijd makkelijk is, omdat wij ook wel in een sector werken met zeer toegewijde mensen.
Ja, maar die dan
soms ook wel wat chaotischer zijn.
Ja.
Ik ben bijvoorbeeld ook, stel dat ik in scène A en C zit, maar niet in scène B.
Ja.
Dan ga ik tijdens scène B al zorgen dat ik een sanitaire stop doe, dat ik nog iets pak om te drinken, dat ik mijn kostuum al gewisseld heb, dat ik al langs make-up en haar ben geweest, van is alles in orde voor de volgende scène. Zodat ik als scène C moet aanvangen, klaar, ready to go ben.
En wat betekent dat dan? Want je vertelt dit als antwoord op mijn vraag. Zouden qua plezier uzelf een hoger cijfer geven dan op werktevredenheid?
Nou, en waar dat ik dus naartoe wil, is...
Ja.
Dat is niet altijd zo in onze sector. Heel veel acteurs zijn chaotisch. En als ze aan scène C moeten beginnen... Ah, ik ga nog een sigaretje roken en ik moet dit... Waardoor dat ik mij soms opboei.
Ja.
En als dat niet erkend wordt, dus ik niet als mens, en ze zeggen dan eerder van, ja, maar jij bent een beetje precies, of jij bent een controlefreak of whatever. En doe dus relaxed. En als ik niet als mens erkend word daarin, dan begin ik het wel lastig.
Ja.
En voor mij hangt dat heel nauw samen met werkplezier. Dat je ook wel jezelf kunt zijn.
Ja.
En
geapprecieerd wordt.
Voilà.
En pas dan kun je die fun echt voelen.
Ik vind van wel, maar ik zeg, dat is voor iedereen persoonlijk. Hè? Maar voor mij is dat wel een belangrijke van... Oké, ik ben hier naast acteer... Allee, mijn job als actrice ook wel gewoon Ellen
mens.
En mens. En ergens een erkenning daarvoor krijgen, vind ik belangrijker dan het applaus soms van een publiek. Want ik bekijk dat als job, net zoals dat jij zegt.
Ja,
die opleidingen, dat is mijn job. Maar acteren is voor mij ook mijn job. En ik wil daar erkenning voor krijgen voor mezelf.
En als je nu een gemiddelde zou moeten geven?
Maar gemiddeld zou ik dat echt wel een 7 of een 8 geven.
Okay.
Zo, dus tussen de 7 of 8. Ik haal heel veel plezier uit mijn werk. Dat zit bij mij echt wel heel hoog.
Zeg, wij hebben dan een 5 voor tevredenheid, een 7 à 8 voor werkplezier. Nu, die derde dimensie, je hebt er al wel over verteld, hoor. Dat gaat over engagement of bevlogenheid. Hè. Dat je echt ergens wilt vergaan. En je zei het al, van kijk, wat was het? Het kanneke laten staan en
het lerenke pakken.
En het lerenke pakken. Hè. Je wilt ergens echt voor gaan. Je wilt ergens goed in worden. Je wilt ingezet worden op je talent, op waar je kunt. Nu, wat ik ook opmerk in je verhaal, is dat acteren of een baan als acteur is niet alleen acteren. Er komt veel administratie bij en PR. En hoeveel procent van de tijd, als ik het zo even mag vragen, ben je echt op je talenten aan het werken? En hoeveel procent van de tijd ben je eigenlijk andere dingen daar rond aan het doen?
Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf hoeveel acteerrollen dat je hebt. Maar laat ons zeggen, als je een dag gaat spelen, als je een draaidag hebt, is dat wel 90% acteren. De dagen daarvoor, als je aan het studeren bent, of je moet je administratie in orde brengen, of je moet inderdaad netwerken voor een volgende rol of telefoontjes doen over die rol inhoudelijk, dan is dat natuurlijk bijna 100% iets anders. Dus dat hangt er een beetje vanaf. Ik zou zeggen 50-50.
Dat is wel 50. Dus echt, als ik acteur wil, actrice wil worden, dan moet ik weten, het is niet alleen spelen.
Nee.
Ja, want ik kan me voorstellen dat iemand heel graag speelt en al die andere rompslomp die daar rond ligt, eigenlijk helemaal niet zo tof vindt.
Oh, maar dat is denk ik kort door de bocht wel heel vaak zo, ja.
overleefde dan in de sector?
Ja, dan zoekt u hulp, denk ik. Ja. Allez, ik bedoel, stel je nu voor dat ik ben nu de dochter van een boekhouder. Dus ik,
dat is handig wel, hè?
Ja, heel handig. En mijn boekhouding is dus heel goed in orde. ook omdat ik dat altijd zelf heb gedaan met hulp. Maar ik weet dus ook perfect wat er in mijn contracten staat en hoe dat alles berekend wordt. Ik heb ook een eigen zaak, dus het zou heel jammer zijn moest ik dat niet kunnen. Er zijn heel veel, denk ik, artiesten, kort door de bocht, hè, die dat niet kunnen. Die vragen raad en die vragen hulp en die zoeken een boekhouder of iemand dat er wel heel veel kan. Ik krijg heel regelmatig telefoontjes over clausules dat ze niet begrijpen.
Ah, ja. Van collega's dan die zeggen van Ellen, hoe doet dat?
Ja, of een loonfiche en dan snappen ze niet van, ja, maar hoe kan dat nu? Hè? Dat was het facturatiebedrag en nu komt dat ik maar dat overhoud. En wat betekent dat allemaal, al die lettertjes? Dus ja, dan leg ik dat wel eens uit. Of
dan vraag je aan uw lesbische vader.
Dat was een fictieve vader.
Ja.
Maar dat netwerken, ik denk dat de meeste mensen dat wel graag doen. Dat zijn dingen
dat lijkt me, ja, maar
die
dat
wel
is,
een beetje in de skills
tof.
Liggen van een acteur, denk ik. Maar wat komt daar nou bij kijken? Ja, heel veel mails sturen en inderdaad telefoneren. En heel vaak ook, denk ik, heel veel acteurs hebben ook nog een bijjob.
Ja.
Waar natuurlijk ook x aantal percentage in kruipt om te kunnen rondkomen financieel. Hè? Dus het is niet alleen acteren.
Nee. Maar het klinkt wel alsof je super geëngageerd bent in
dat
de
is ook wel zo. Ja, ik doe dat ongelooflijk graag. Allee, je moet ook weten, ik heb heel bewust de stap gezet naar acteren. In die zin dat ik na mijn tweede studie ben blijven werken in de hulpverlening.
Ja.
Ik heb daar 7 jaar in gewerkt.
Och.
En ik heb dan echt gezegd, oké, nee, ik wil niet op mijn 50 terugkijken en zeggen, ik heb het nooit geprobeerd.
Okay.
Niet dat ik mijn job niet graag deed, hè. Ik deed die ongelooflijk graag.
Ja.
Ik doe die overigens nog altijd in meer of mindere mate.
Ja.
Ik wou gewoon niet terugkijken en spijt hebben.
Ja.
Dus ik dacht, oké, ik ga dat gewoon proberen. Hè, want het is de fortunate few gegund om daar echt fulltime 100% mee bezig te zijn. Maar ik heb op mijn 30 denk ik de switch gemaakt, of rond mijn 30. En ik heb sindsdien wel heel veel dingen mogen doen al. En dat is wel, ja, tuurlijk ben ik geëngageerd, want anders had ik die stap, iedereen verklaart mij zot, dat ik van een vast contract.
En zeker aan uw familie kennende of
maar iedereen, mijn vrienden, mijn collega's, iedereen verklaarde mij knettergek van, alleen je gaat iets opzeggen dat zeker is en met extra legale voordelen en met een vast contract.
Dat is de tevredenheid die je eigenlijk hebt voor een stuk hebt opgegeven.
Ja.
Om meer die engagement te voelen.
Ja.
Want wat cijfer, want ik ben nu aan het invullen, wat cijfer zou u geven?
Oh, dat is heel
engagement?
Hoog bij mij. Ik denk dat echt naar de 10 gaat bij mij.
Ongelooflijk. Ja, ik ga hier alleen maar.
Ja, ik ben wel. Allee, maar ik voel dat ook. Dit is iets dat ik zo graag doe. Allee, moest mijn telefoon rood gloeiend staan en ze zou